Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, wij zetten deze dienst voort door met elkaar te zingen uit Psalm 123 en we zingen allebei de versen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen, zo slaan wij het oog op onze Heer tot hij ook ons genadig zij. En ook het tweede vers en we zingen die beide versen ook met het oog op de bediening van het woord vanavond, als we ook zien op Hanna, die als het ware ook precies dit ook zo deed. Zo slaan wij het oog op onze Heere. Zij kwam daarbij lopen. Ze werd genodigd door de Heere zelf uiteindelijk. Maar ze kwam daarbij lopen en ze ging bij Simeon staan en ze zag het kind. Zo slaan wij het oog op onze Heere, totdat hij dit 40 dagen jonge kind ook ons genadig zij. En diezelfde genade hebben wij allemaal ook zo nodig. En daarom mogen we vrijmoedig ook zingen. Geef ons gena, o Heer, en red ons tot uw eer. Wij zijn reeds moe van al de schampere woorden die wij van smaders hoorden. Ons treurig hart is moe van al het spotten en het honend samenrotten van de hovaardij van de hoogmoedigen, die nederigen veracht en wilderig belacht. Psalm 123, vers 1 en vers 2. Wij doen vanavond belijdenis van ons algemeen, ontwijfelbaar, christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we met elkaar uit Psalm 25, het tiende vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heere. Want ik kom tot u gevloden, laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Ik wacht op u in mijn ellenden, laat uw hand in tegenspoen Israël verlossing zenden. En dat woord uit Psalm 25, dat vertolkt heel mooi hoe ook Anna daar in die tempel komt. Ze is verlangend naar de oprechtheid en naar de vroomheid. U ook? Jij? Zit u vanavond daarom in de kerk dat u verlangt naar de oprechtheid en de vroomheid van de Heere, dat die ons zal behoeden en dat de hand van de Heere in tegenspoed Israël verlossing zal zenden. Dat hebben we nodig. Het kind in de tempel gebracht, op 40 dagen, jonge leeftijd, de genade en de oprechtheid en de vroomheid van dit kind. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. We zingen het met elkaar uit Psalm 25, het tiende vers na de belijdenis van ons geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Verootmoedig ons in een gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. Lieve Heere van hemel en van aarde, wat een heerlijke woorden hebben we al gezongen met elkaar, nadat we het geloof hebben mogen belijden. Hier met elkaar als gemeente, maar ook dat deel wat thuis ook verbonden is bij de oppas, of vanwege zorgen of ziekte, wat niet op kan komen, en ook verbonden is misschien in de stille huiskamers wel, om zo ook die woorden te zingen met elkaar. Dat hebben we nodig, heren, oprechtheid en vroomheid. Met minder kunnen we niet. Meer hebben we ook niet nodig vanavond. Schenk ons die oprechtheid bij u vandaan. En die vroomheid, die oprechte vroomheid, die voortkomt uit dat leven met u, Heere Jezus Christus. Geef dat wij dat meer en meer mogen kennen. Troost ook zo uw kinderen vanavond. Dat we ook hierin mogen worden versterkt. In het allerheiligst geloof wat wij ontvangen hebben uit uw hand. Ja, uit uw doorboorde handen, o Heere Jezus Christus. Uit dat middelaarswerk wat u volkomen heeft volbracht. Laat daar die oprechtheid en die vroomheid uit voortvloeien. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Maar werk het ook bij diegenen uit, Heere, die u nog niet kennen. Die in onoprechtheid en in goddeloosheid toch op deze beste plaats zijn vanavond. In de kerk waar we horen. Waar we worden verwacht. Waar we onze plaats toch in getrouwheid weer in mochten nemen. De een uit sleur of gewoonte. De ander met tegenzin. Maar de ander misschien wel verlangend. Dat u gaat spreken tot onze ziel. Ik ben uw heil alleen. Als het nog steeds daar nooit van gekomen is, dat wij bij u vandaan opnieuw geboren zijn geworden, o God, laat het dan vanavond gebeuren. Laat dan op deze zondagavond het uur van uw welbehagen zijn, dat u zondaren zaligt. Diegene die u verkoren hebt van eeuwigheid, dat u die roept in de tijd, dat u die redt, zaligt, dat u die ontmoet. Onder de bediening van de verzoening, heren, want zo zijn we opgekomen naar de tempel toe, zoals Anna. Maar geef maar, heren, dat we zo als Anna ook werkelijk zijn opgekomen, met verwachting, met verlangen, met de dienst aan u, de heren. Want heren, als we nog onbekeerd in de kerk zitten, dan missen we dat toch ten diepste. Dan hebben we dat nodig, een nieuw hart. Heren, werk zo krachtig met uw geest. Gaat u de rijen door. O Heilige Geest, vernieuw wat nog onvernieuwd is. Bekeer wat nog bekering nodig heeft. Troost. Wat ook ongetroost ook voortleeft. Red ons allen van het verderf, Heren. Want dat hebben we nodig als gehele gemeente. Jong en oud als we opgekomen zijn. De allerjongsten, ook hier in de kerk, maakt dat het eenvoudig zal zijn. Maar ook de alleroudsten, hier en thuis, misschien wel heel vergelijkbaar met de situatie van Anna. Misschien heel veel aanknopingspunten die we kunnen vinden, ook in de prediking. Dat we zeggen, nou zuster, met mij aan toe. Maar Heere, geef dat al die zaken die ook van Hanna worden vermeld, dat het allemaal aanknopingspunten zouden mogen zijn. Dat hier werkelijk ook Anna's gevonden zullen worden. Godlovers. Om u de Heere te dienen en te vrezen. Lief te hebben. Want dat wilt u toch, Heere. Het is uw heiligdom waar u in het heiligdom ook geprezen wilt worden. Waar u aangebeden wilt worden. Waar u verheerlijkt wilt worden. Leer ons zo te zingen. Te aanbidden. Te belijden. Ja, te spreken van u. Heren, we hebben de doorwerking van uw geest zo nodig. Op de kansel, maar ook daaronder. Geef uw zegen als wij uw woord mogen bedienen. Mag het met vreugde zijn. Mag het met de aandrang ook tot de nodiging tot het heil zijn. Met liefde, met bewogenheid, met ernst. Heren, geef dat ook het vuur van uw geest ook op de kansel zal neerdalen. Dat het uw woorden zullen zijn die we zullen spreken. Dat we zullen getuigen van u, o heerlijk kind van Bethlehem, koning der Joden, aanbiddelijk God. Geef ook, Heere, dat wij, als we naar het woord ook luisteren, met aandacht mogen horen. En dat woord niet alleen horen, maar ook gehoorzamen. Dat het helemaal door ons heen zou gaan, voor het eerst of opnieuw. Maar dat het zal worden, en ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Dan gaat het goed, Heere. Geef dat we zo uw woord mogen horen, de zaken in het hart mogen ontvangen. O Heilige Geest, haal toch neer en scheur toch die hemel van u open en bedien ons vanuit uw heiligdom. Neem ons voor uw rekening met onze zonden en ellenden. We belijden onze schuld bij u. We vragen er verzoening over, Heere. Want ook in het nieuwe jaar hebben we niet gedaan wat wij hoorden te doen. We hebben vanmorgen voor de spiegel van uw wet gekeken. En Heer, ook in het nieuwe jaar zit er ook zoveel weer mis. We hebben onszelf meegetorst. Onze oude Adam in ons ook meegetorst. Geef dat we die zonden, die ook in het nieuwe jaar zijn gedaan, dat we die zo ook mogen neerleggen bij u. We belijden ze bij u, Heere. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. Maar verzoent u nu die zware schuld die ons met schrik vervult en bewijs ons alstublieft genade. Laat de dienst in rust en orde zijn voortgang mogen hebben, mag er vreugde zijn op de orgelbank, in de kosterdienst, de techniek, de EHBO, dat u bewaren voor ongelukken of dat dat nodig zou zijn ook in deze dienst. Mag het ook in alle rust gebeuren. Gedenk ons zo hier en thuis. En hoor ons zo, God van alle barmhartigheid. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij openen Gods heilig woord in het Nieuwe Testament en het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. En we lezen met elkaar uit Lucas 2, de versen 22 tot en met 40. Lucas 2, de versen 22 tot en met 40, dat is onze schriftlezing. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En als de dagen hare reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij hem, Jezus, te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden, gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kinderke Jezus inbrachten, om naar de gewoonte de wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uzelf ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze, te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op, het groeide, en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem. Tot zover onze schriftlezing. Geliefde gemeente, wij bedienen u vanavond Gods heilig woord uit Lucas 2. En de tekst voor de verkondiging vindt u in de versen 36 tot en met 38. En we lezen nogmaals het 38ste vers met elkaar. En deze, Anna, te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover de woorden van onze tekst. Wij schrijven boven de preek: de oude Anna verkondigt Christus. We gaan eerst met elkaar zingen uit Psalm 130, het derde en het vierde vers. Psalm 130, vers 3 en vers 4. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbare woord. En wat er verder volgt uit Psalm 130, vers 3 en vers 4. En dan gaan we over op de dienst van de offeranden. En dan kunt u uw gaven geven. De eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede collecte is bestemd voor de kerkvoogdij. En de derde collecte is voor de plaatselijke diaconie. En thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen. De Heere heeft een blijmoedige gever lief. Zingen we met elkaar Psalm 130, vers 3 en 4. oude Anna verkondigt Christus. Geliefde gemeente, ziet u ze in gedachten gaan? Jozef en Maria. Met het zojuist 40 dagen geleden pasgeboren kind wat ze hebben gelegd in de kribbe in Bethlehem. Wat ze uit Gods hand hebben ontvangen, de zaligmaker die geboren is in deze wereld. Ziet u ze gaan 40 dagen later naar de tempel in Jeruzalem. Zo die tempeltrappen op, zo naar het heiligdom van de Here. Want de dagen van de reiniging zijn vervuld. Dus dat betekent dat het hier de 40ste dag is, na de geboorte van het kind Jezus. Kraamvrouw Maria mag zich weer in het openbaar ook zo begeven. En dan gaan zij als eerste met hun kind naar het huis van de vader toe. Zo zijn Jozef en Maria op weg om het kind Jezus aan de Here op te dragen. En kijk, daar komt zo die vredevorst in de stad van de vrede naar binnen. En dan dragen ze zo dit kind die tempeltrappen op, zo die tempel binnen. En dan komt hij daar voor het eerst om te verschijnen voor zijn vader. Machtig gemeente, als je daarover nadenkt. Wat een diepte. Dit kind verschijnt in het huis van zijn vader om te verschijnen voor zijn vader, maar tegelijkertijd ook om te verschijnen voor en aan de mensen. Want het gebeurt in het openbaar, het gebeurt daar in de tempel. En dan zien wij dat hij als eerste ook verschijnt aan Simeon. En gemeente, vaak wordt aangenomen dat Simeon een oude man is, al staat dat helemaal nergens in Gods woord opgetekend. Ik denk dat dat komt omdat we hem als het ware in één adem noemen met de oude Anna, wat zo wel in Gods woord is opgetekend, dat Anna een oude vrouw is. Maar van Simeon staat dat niet geschreven. Er staan veel andere zaken die beschreven zijn die veel meer aandacht vragen. Zo zegt de Heilige Geest dat als het ware tegen ons vanavond. Simeon, deze mens was rechtvaardig en godvrezend. Zo lees ik in vers 25. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Nou, rechtvaardig, dat is een moeilijk woord, maar daar zit dat woord recht in. Het ligt recht tussen de Here en tussen Simeon. Simeon leeft rechtvaardig, zoals de Here dat wil. Hij is nog steeds een zondaar, maar hij leeft zoals de Here dat wil. Hij is rechtvaardig, hij is godvrezend. En dat betekent niet, jongens, meisjes, dat je dan bang bent voor de Here, maar godvrezend, dat betekent dat je de Here lief hebt, dat je hem dient. En er staat ook nog van Simeon geschreven dat hij de vertroosting van Israël verwacht. Dus hij ziet uit naar dat God zijn beloofde zoon gaat geven op deze wereld om verlossing aan te brengen. En dat ook zo uit te gaan delen. Hoe komt het dat Simeon zo verwachtend is, zo rechtvaardig is, zo godvrezend is? Gemeente, heel eenvoudig, de Heilige Geest is over hem. Ze zijn allemaal op hem gekomen. Simeon is als het ware ondergedompeld in die zegeningen van de Heilige Geest. O gemeente, wat is dat mooi. Misschien zitten er vanavond wel zulke mensen in Gods huis als zo'n Simeon. Gemeente, het zou maar van u gezegd kunnen worden. We hebben de kerstdagen alweer eventjes achter ons. We zijn het nieuwe jaar 2024 ingegaan met elkaar. Het zou maar van u, van mij gezegd kunnen worden dat wij een klein beetje lijken op Simeon. En dat we zo vanavond opgekomen zijn naar Gods huis. Dat er van u een goed gerucht uitgaat daar in die tempel. Dat er van u, van jou gezegd kan worden vanavond, die jongen, dat meisje, die man, die vrouw, die is rechtvaardig, die is godvrezend. En die verwacht, ja, die is zo met bedelende handen naar de kerk gekomen, met lege handen die ook weer besmeurd zijn. Maar die verwacht ook de vertroosting van Israël. Elke dag weer opnieuw. Gemeente Simeon die leeft heel dicht bij de Heere, dat begrijpen we wel. Simeon is een kind van de Heere. Nee, die heeft geen mensenvrees, maar godsvrees. Liefde tot de Heere en tot zijn dienst. En zo verwacht hij elk moment dat de Messias zal gaan komen naar deze aarde. Simeon heeft een hart van liefde tot de dienst van de Heere en tot de Heere zelf. Gemeente, dat hoort u wel in zijn lofzang als hij dat zo gaat zingen. Want gemeente, er gebeurt iets heel bijzonders in de tempel. En dat is door de Heer al in het hart van Simeon gelegd. Simeon die heeft een goddelijke openbaring ontvangen. Simeon heeft een droom gedroomd. Het is hem iets duidelijk gemaakt. Het is hem op zijn hart gebonden dat hij niet zal sterven voordat hij de Christus des Heren zal gaan zien. Simeon zal de gezalfde Messias gaan zien met eigen ogen. En gemeente, zo gebeurt dat op die 40ste dag. Dan leidt de Heilige Geest Jozef en Maria naar die tempel toe. De Heilige Geest leidt ook zo Simeon naar die tempel toe. En dan komt het daar tot een ontmoeting. Is dat nou de vrucht geweest van al die kerkdiensten met kerst en oud en nieuw? Dat u kan zeggen, dat u terug mag kijken op de kerstdagen en zegt, zoals we dat al in Brabant zeggen, werkelijk zalig kerstfeest gehad. Met het zicht op het kind, dat het kwam tot een ontmoeting. Is dat de vrucht geweest van al die kerkdiensten die achter ons liggen? Dat u, dat jij met Simeon zo'n ontmoeting hebt gehad en dat je het kind in de armen mocht nemen en dat je zo in verwondering en liefde, dat het hart zo in vuur en vlam werd gezet dat je mocht zien op dit kind. Zo laat gij, Heere, uw knecht naar het woord hem toegezegd, thans heen en gaan in vrede. Hoe zijn de kerstdagen geweest? Is dat met dit ene woord? Dat je het op mag schrijven, het is vrede geweest. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Zo komt dat daar in die tempel tot een ontmoeting. En terwijl Simeon daarvan zingt, komt ook Anna en die voegt zich bij dit gezelschap. Zij is als het ware aangestoken door de lofzang van Simeon. Gemeente, zo gebeurt dat. Dat als iemand gaat spreken of gaat zingen van die grote zaken van de Heere, dat een ander daardoor ook wordt aangestoken. En dan zien we zomaar opnieuw die leiding van de Heilige Geest, dat ineens Anna wordt gebracht naar dat gezelschap waar Jozef en Maria staan en Simeon die dat kind in de armen heeft genomen. En dan komt ook Anna daarbij staan. Gemeente, wij ontmoeten hier de oude Anna. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. O gemeente, wat heeft zij een prachtige naam. Anna, of Hanna, zo kunnen we ook wel zeggen. Weet je wat haar naam betekent, jongens en meisjes? Hanna, dat betekent vol van genade. Je kent die naam Johannes wel, toch? De Heere is genadig. Nou, zo'n soort naam heeft Anna ook. Ze is vol van genade. Nou, dat zien wij ook wel. Die naam die mag zij dragen met eer. Niet omdat zij zelf zo goed is, maar omdat zij ook dat lege vat telkens weer opnieuw heeft neergezet bij die tempel om dat gevuld te krijgen. En zo giet die geest van God dat lege vat telkens weer vol van genade. Anna. Ze wordt ook een profetes genoemd. En gemeente, dat is heel eenvoudig. Een vrouw waardoor de Heere zijn woord wil gaan laten spreken. Niet meer, niet minder. Niet in een officieel ambt van profeet. Niet een gezalfde profetes. Nee, gewoon een middel in de handen van de Heere waardoor de Heere door haar heen gaat spreken tot een ander. Dat is wat hier bedoeld wordt met profetes. Zoals elke christen dat behoort te zijn. Zo zegt de Heidelbergse catechismus dat. Zondag 12. Waarom wordt u een christen genoemd? En dan is het antwoord. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. En alzo zijn er zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam belijde. Daar gaat het om. De ware christenen hier in de gemeente, die zullen dat gaan doen. Zijn naam belijden. O gemeente, wat gaat dat met lek en gebrek? Met vallen en opstaan? En als we vanavond ook worden geplaatst naast Anna, oh, dan kunnen we toch wel jaloers worden. Jaloers op een ander, hoe zo'n oude Anna mag getuigen van wie de Heer is. En als we dan naar onszelf kijken, opdat ik zijn naam belijde, wat komt het er vaak ook zo magertjes uit. Kinderen van de Heer, toch? En als uw vat vol gegoten is door de Heilige Geest, dan kunt u alleen maar roemen in de genade van de Heer. Niet iets in uzelf, maar omdat de Heer zo genadig is. Net als bij Anna. Een profetes, nee gemeente, geen vrouwelijke ambtsdrager, maar een oprecht kind van God. Een christin met het rechte zicht op Christus. Terwijl ze hem daarvoor nog helemaal niet heeft gezien, dit kind. Maar ze mag al leven van deze genade. En dan wil de Heer hier gaan versterken. Hij trekt haar als het ware met die koorden van liefde erbij. Opdat zij des te meer zijn naam zal gaan belijden. Waar komt Anna vandaan? Gemeente, haar vadernaam wordt ook nog genoemd. Fanuel. Of Penuel. Nou, daar hoor je iets van die naam Pniel, toch? En wat betekent Pniel? Weet je het nog? Jacob was daar in die omgeving. Bij Pniel. Voor het aangezicht van God. Nou, Anna komt uit zo'n geslacht. Haar vader. Voor het aangezicht van God. En zo mag Anna hier werkelijk ook komen voor het aangezicht van God. Ze komt letterlijk oog in oog te staan met de gezalfde van God. Met de Christus. O gemeente, wat een heerlijke ontmoeting. Wordt hier door de Heilige Geest ook gebracht. Wat ontmoeten deze twee elkaar op een heerlijke wijze. Een hele oude vrouw en een 40 dagen jong kind. Een mens van beneden, een zondig mens en een zondeloze zaligmaker. Zo komen die twee bij elkaar. Zo leidt de Heilige Geest Anna bij dit kind. Anna, ze komt uit het geslacht van Aser. U weet, dat is de 8e zoon van Jacob. Aser is geboren uit de bijvrouw van Lea. Lea heeft haar naar voren geschoven om zo kinderen voor Jacob te baren. Zilpa heeft Jacob Aser gebaard. En Aser, dat is een vroegere stam uit het 10-stammenrijk. Een stam die naar de ballingschap niet is teruggekeerd, waar nog nauwelijks wat van over is. We kunnen onszelf de vraag stellen, wat is er eigenlijk nog van Aser over? Nou, heel eenvoudig dit. Anna. Anna, die wordt hier zo tot een profetie gesteld. Al is er nog geen profetenwoord over haar lippen gekomen, zoals dat opgetekend is in de schrift. Maar Anna's belijdenis, dat verkondigt al dat de Heere denkt aan Israël. Ook aan Aser. Uit al die 12 stammen bouwt de Heere zijn kerk. Anna, een profetes. Een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Maar gemeente, er wordt nog meer vermeld van Anna. Blijkbaar is dat allemaal noemenswaardig voor ons, wat de Heilige Geest ook heeft opgetekend, zodat wij daarvan kunnen leren. Want al deze zaken worden hier vermeld, opdat de Heilige Geest wil laten zien wie zij nu is ten opzichte van dit kind. En om dat aan ons vanavond te leren wie wij zijn ten opzichte van dit kind. Gaan wij naast Anna zitten. Komen wij erbij staan. We staan vanavond niet op een afstand te kijken naar Anna. De vraag is vanavond, kom erbij staan. Kom een beetje dichterbij. Zodat we niet gaan kijken naar Anna, maar zodat we met Anna gaan kijken naar dit kind. De zaligmaker. Jezus Christus. En dan mag oud en jong komen. Dan worden we genodigd. Kom maar. Gemeente, u mag vanavond niet op afstand blijven zitten en zeggen, nou ja, Anna die is wel gekomen naar die tempel toe. Nee, u wordt gedrongen om naar die tempel toe te gaan. Om hier in Gods huis zijn naam ook te gaan belijden, zoals die oude Anna dat gaat doen. Er wordt Mary genoemd van Anna. Kijk maar mee in onze tekst, deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaar. Anna is een oude vrouw. 84 jaar, oh ja? Misschien. Dat is de eerste mogelijkheid, zoals we dat kunnen lezen. Maar gemeente, er is ook nog een andere mogelijkheid. Het is in de tekst niet duidelijk waar die 84 jaar precies op slaat. Als wij de Griekse grondtaal grondig gaan bestuderen, dan kan dat zowel aan de ene kant slaan op haar leeftijd, Anna, 84 jaar. Het kan aan de andere kant ook slaan op haar weduwschap. 84 jaar lang weduwe. En gemeente, ik denk toch dat we dat laatste moeten aannemen. Ik denk toch dat zij 84 jaar lang al weduwe is. Als je de tekst op je in laat werken, dan gaat het met heel veel nadruk over die grote ouderdom. Er staat zoiets als dat zij vergevorderd is in vele dagen. Dus ze is heel oud geworden. Jongens en meisjes, hoe oud zal ze zijn geweest? Nou, met 14 jaar trouwen de meisjes in de Bijbel meestal. En zoals het hier ook staat, van haar maagdom af, van haar 14-jarige leeftijd is ze getrouwd. Ze is 7 jaar getrouwd geweest met haar man, 21 jaar dus. En dan 84 jaar lang weduwe, dus jongens en meisjes is 105 jaar oud. Ze heeft een huwelijk gehad wat maar eigenlijk heel kort is geweest. 7 jaar. Best heel kort. Al heel lang weduwe geworden. En daarna is ze nooit meer getrouwd geweest. En gemeente of ze moeder is geworden, dat zullen we ook nooit weten. Na 84 jaar lang weduwe. En gemeente, daar spreekt ook hoge waardering van uit. Zeker ook bij die volken toen. Dat ongehuwd blijven, dat wordt ook daar hoog gewaardeerd. Na dat eerste huwelijk, als je dan ongehuwd blijft, dan gaat er een getuigenis van je uit. Nou, zo wil de Heilige Geest ook hier laten zien, deze Anna, dat is een eerbiedwaardige oude vrouw. Een godvrezende vrouw. Aan deze oude Anna uit Aser schenkt de Heere zijn zegen. Zij is als een van die eerstelingen die na de geboorte van Christus zo die tempel binnenkomt en zo mag delen in die rijke oogst. Zij behoort als een van die 12.000... verzegelden uit Aser. Zoals dat in Openbaring 7 staat, vers 6. Die 12.000, de gemeente, dat zijn natuurlijk niet 12.000 letterlijk, maar dat symbolische getal, 12.000 uit elke stam, 12.000 verzegeld. En dat zijn dan die 144.000 verzegeld, de gezaligden voor de troon van God. Anna is zo'n verzegelde uit de stam van Aser. Gemeenten zijn er hier in de gemeente van die Anna's te vinden. Bent u het? Misschien zijn er heel veel kenmerken ook wel op u van toepassing. De oude weduwen, de oude weduwnaren, misschien thuis wel. Misschien velen die ook al zo lang weduwe of weduwnaar zijn. En u zegt vanavond, ik lijk wel een beetje in al die uiterlijke kenmerken op Anna. Maar gemeente, ik bedoel niet alleen die uiterlijke kenmerken. Het gaat vooral mij om die innerlijke kenmerken. Lijkt u op die Anna? Zoals dat net als bij Anna, wat er leeft in haar hart, leeft dat ook bij u. Wat doet Anna? Nou, Anna dient de Heere. Er staat in onze tekst, de welke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. Nou gemeente, Anna is werkelijk een godlover. Het is haar in haar leven om de Heere alleen te doen. En al die tijd dat ze alleen is geweest als weduwe, ging het haar om de Heere. En zo is ze getrouw gegaan, nacht en dag naar de tempel toe. Het was een liefdedienst voor Anna geworden. Ik denk, gemeente, dat in die tijd Anna de meest trouwe tempelbezoeker is geweest. Kan het van u, kan het van mij gezegd worden? Gemeente, dit is toch wel om een voorbeeld aan te nemen. De laatste weken zijn we veel naar de kerk geweest. En misschien zijn er wel jonge mensen die zich af hebben gevraagd van, ja, moet het nou allemaal wel zo vaak? Zondag 2 keer naar de kerk, maandag 2 keer eerst de kerstdag en dan nog 2e kerstdag, misschien de kinderkerstfeestviering hier. En oudjaarsdag, zondag 2 keer en dan nieuwjaarsdag weer. Moet dat allemaal nou zo vaak? Kan het niet 1 keer per zondag? Dat is toch ook wel genoeg? En misschien spreken wat jonge mensen dat uit, of wat kinderen. Maar misschien zijn er ook wel van die oude mensen die dat misschien niet uitspreken, maar waar dat ook wel leeft. Moet er nou zo vaak naar de kerk? Is dat niet een beetje overdreven? Gemeente, dat is voor die oude Anna nooit een punt van discussie geweest. Zij gaat trouw op naar het huis van de Heere. En laten we daar eens een voorbeeld aan nemen. Ik weet niet hoe het zit met de kerkgang hier. Maar misschien zijn er wel die zich aangesproken voelen. Dan laten we die schoen dan aantrekken. Laat dat dan uw goede voornemen zijn voor 2024. Want in de weg van de middelen, kijk maar hier bij Anna, wil de Heere dat rijk zegenen. Stel je voor, jonge vriend, dat je een keer bedenkt, nou ja, kun net zo goed thuis blijven liggen op bed. En dat op dat moment de Heere dan zo'n passende boodschap voor je heeft. Dan zou je dat voorbij laten gaan. Moet je er niet aan denken. Daarom kom getrouw op. Laten we dat met elkaar eens ter harte nemen. Weet u waarom Anna komt? Niet uit sleur, niet uit gewoonte, maar uit verlangen. Om werkelijk ook de Heere te dienen met heel haar hart. En dat doet ze op een manier van vasten en bidden, zo staat er in onze teksten. Dus dat doet zij door te vasten, door het onthouden van voedsel. Ik denk dat Anna een heel sober, een heel gematigd leven leidt. En dat doet ze ook door te bidden. Voortdurend is ze verbonden aan de troon van Gods genade. Voortdurend in gemeenschap met haar Heere en zaligmaker. Gemeente, zulke Anna's zijn er toch wel onder ons, toch? Zijn te veel? Als nou vanavond de kerkraad bij de uitgangen zou gaan staan en zou gaan vragen aan u allemaal, en dat u dat gewoon eventjes moest gaan opschrijven, bent u nou verlangend opgekomen naar Gods huis, zoals zo'n Anna? Wat zou er dan gezegd kunnen worden? Wat zou er dan als resultaat besproken kunnen worden? Hoeveel mensen uit de gemeente waren nou zo vol van verlangen naar Gods huis gekomen? Ik moet eerlijk zeggen, als ik naar het tempelplein kijk daar en toen, en als ik het evangelie goed probeer te lezen, dat ook maar een handjevol van mensen is die met naam en toenaam worden genoemd. Zacharias en Elisabeth, Jozef, Maria, Simeon en Anna. Nou, en dan staat er nog dat zij gaat spreken, dat horen we straks nog in de preek, die Anna gaat spreken tot die anderen die de verwachting in Israël verwachten. Dus er waren er nog meer die niet met naam en toenaam waren genoemd, maar dat was het dan. En het hele tempelplein, dat stroomde daar vol. Gemeente, zo zou het toch niet hier zijn vanavond, dat de hele gemeente vol stroomt, maar dat het misschien maar een handje vol is te tellen, die zo zijn als een Anna. Ook het tempelplein hier loopt er niet zomaar vol mee. Toen niet, maar vandaag ook niet. We moeten zo ook worden gevormd. Zo worden we ook niet geboren met dat verlangen om naar Gods huis op te komen. Maar dat wil de Heere hier nou gaan werken. Misschien kom je dan soms wel een keertje met tegenzin in Gods huis. En dan ineens heeft de Heere je hart te pakken. En dan wordt het als nooit meer tevoren. Waarom? Nou, omdat je hier in Gods huis de dienst van de verzoening aangericht zag. Omdat hier het kind van Bethlehem die tempel werd binnengedragen. Omdat hier de Heere Jezus aan het hart werd gedrukt. Omdat hier Hij u wil brengen tot de dienst aan de koning der Joden. En gemeente, dat is echt een liefdedienst. Ga dat maar vragen, jongens, aan de kinderen van de Heer. Een liefdedienst. Daar heeft er nooit iemand verdriet van gehad. Net als bij Anna, daar staat dat zij God dienende is. Dus dat houdt ook iets van het voortgaande in. Zij is God voortdurend aan het dienen. Aan het aanbidden. Dat is dan werkelijk worship. Dat is niet wat oppervlakkig christendom, wat je ergens anders vindt, maar dat is hier in alle ernst en in alle vreugde. God te dienen met blijdschap. En dat zullen de kinderen van de Heere gaan doen, daar heeft Zacharias al van gezongen. Dat wij verlost zijn uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees. Zacharias zingt dan als die zondaren worden verlost van die vijanden. En dat zijn niet die Romeinen van die tijd toen en daar. Maar dat zijn die vijanden die zo van binnen huizen. Dat eigen vlees, die smerige Satan en die wereld die zo trekt, die driehoofdige vijand. Als ik daarvan verlost ben, dan mag ik hem dienen zonder vrees. Dat is de bedoeling van de Heere met dit woord. De Heere wil dat u dit ook gaat doen. Heeft de Heere Jezus ook gesproken toen hij Satan ontmoette. Toen hij verleid werd. U kunt dat lezen in Lucas 4. Dan zegt de Heere Jezus tegen Satan. Er is geschreven, gij zult de Heere uw God aanbidden. En hem alleen dienen. Dat is nou waar mensen toe geschapen zijn. Dat is nou... als ze tot hun ware doel zijn gekomen. En zo is dat bij Anna gebeurd. Daar zijn die wissels in het leven van Anna omgegaan. En ze is de Heere gaan dienen met vrezen en met liefde. Ze heeft het mooiste leven ontvangen. Op haar hoge leeftijd mag zij dag en nacht. Nee, het staat er net andersom. Nacht en dag de Heere dienen. Je zou kunnen zeggen met zondag 1 van de Heidelbergse catechismus. Anna die is nu in leven en sterven het eigendom van Christus en ze mag zien op haar zaligmaker. Ze staat daar en ze kijkt naar het kind en zo spreekt zij van hem. Nacht en dag. Dat wil natuurlijk niet letterlijk zeggen dat zij niet meer in de tempel weggaat, dat ze daar dag en nacht verblijft. Nee, gemeente, nacht en dag, daar wil de Heilige Geest ons ook leren. Dat is die innerlijke gezindheid van het hart. Dat is dat nieuwe leven met de Heere. Dan krijg je een verlangen om naar de dienst van de Heere te gaan. Als je de Heere lief hebt, dan is het niet zo moeilijk om je weer voor te bereiden voor de dienst van de Heere. Want dan wil je naar de dienst van de Heere naartoe gaan. Ja, je hart werkt niet altijd mee. Maar je bidt, Heere, maak mij ook tot uw dienst bereid. En als de Heere dat weer doet, ach, dan ga je weer met verlangen om daar weer iets te horen. Dat er weer één woord voor je bij zou zitten, waardoor je de week weer in mag gaan. En waardoor je weer mag spreken en mag getuigen van dit kind wat gekomen is. Dat je als het ware daar in die kring staat, naast Anna, en je ziet hem, Jezus, je lieve zalig maken. Anna mag dat nacht en dag doen en daar gaat zij mee door totdat zij uiteindelijk, nou dat zal niet heel veel jaren later zijn geweest, maar door die doodsjordaan heen zal gaan en ingaan in de vreugde van haar Heere. In leven en straks ook in sterven, het eigendom van Christus en daar wil je bij hem zijn, net als die discipelen. Als u gemeente die discipelen ziet na de hemelvaart van Christus, dan lezen we ook zoiets. Dat zij voortdurend in de tempel te vinden zijn. Hoe komt dat nou? Omdat zij daar in vuur en vlam zijn gezet door hun meester die hen zegenend heeft achtergelaten. En omdat zij daar verwachten op de Heilige Geest die uitgestort zal gaan worden. En dan staat er van die discipelen, ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Hun hele hart verlangt naar God. Als zo'n dorstig hert dat schreeuwt naar water. De gemeente, zo hoort dat bij de kinderen van de Heere te zijn. Ook hier in zijn gemeente. Paulus schrijft dat aan Timotheus. En dan schrijft hij in het bijzonder over de weduwen. Ik dacht in de voorbereiding zal Paulus misschien gedacht hebben aan Anna. Toen hij dit schreef aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Zo behoren nou de weduwen te zijn. Die nu waarlijk weduwe is en alleen gelaten. Die hoopt op God. En die blijft in smekingen en gebeden nacht en dag. En dat is natuurlijk niet alleen voor de weduwen van toepassing. Laten we dat vanavond maar eens breder trekken. Alle kinderen van de Heer. Hopen op de Heer. In smekingen, in gebeden, nacht en dag. En gemeente, dat mag gezien en dat mag gehoord worden. Net als bij Anna, daar gaat een geweldige getuigenis vanuit uit het leven van Anna. Ik zie ze daar staan in gedachten. Ik zie ze daar doen waartoe zij geroepen is door de Heer. Het is haar op het hart gebonden. En zoals een oude profetes spreekt zij met gezag. Iedereen die het zo daar hoort, die zal zich gaan verwonderen. Ze straks de huizen ingaat. En bij allen die de verlossing van Israël verwachten. Die zullen zich verwonderen in wat ze horen van die oude Anna. Waarom? Omdat Anna spreekt over eigen ervaringen. Ach nee, gemeente. Omdat Anna spreekt van hem. Van het kind. En te dierzelver uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden. En ze sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Zij heeft de Heere beleden. Dus gemeente, dat betekent dat zij zich er niet voor schaamt om zijn naam in het openbaar te beleiden. Om hem te prijzen. Om te bekennen en te betuigen dat ze de zaligmaker heeft gezien. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Gemeente, de Heere wil ons vanavond allemaal als zo'n Anna maken. Dat we in de benen komen en bij dit kind komen staan. Dat als wij zo slap en zo koud zijn geworden en zo lauw, dat de Heere ons weer in vuur en vlam wil gaan zetten, zodat we bij dit kind worden verwarmd. De vraag is vanavond, wie is de Heere Jezus voor u geworden? Jaren later, zo'n 33 jaar later, vraagt de Heer Jezus dat ook aan zijn discipelen. Wie zegt gij dat ik ben? Net zoals Anna daar zo toen stond bij dit kind. Anna, wat zie je nou voor heerlijkheid in het kind? Hulploos kind? Ach gemeente, ik hou veel van de kerstliederen, maar dat hebben wij er toch wel van gemaakt met kerst. Hulploos kind. Maar het is sterke God, de Messias, de Verlosser. Jaren later wordt het ook door die discipelen beleden. Wie zegt gij dat ik ben? Nou, de Christus van God. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Is dat vanavond ook uw antwoord op die vraag die de Heer Jezus ook aan u stelt? Wie zegt gij dat ik ben? Als u nou bij mij gaat staan, dit kind van 40 dagen, wie zegt gij dat ik ben? Kijk, telkens waar de Christus verschijnt, gaan mensen van hem getuigen. En Simeon die doet dat met allemaal woorden die hij kan zingen. En Anna, ze spreekt van hem. En zo werkt de Heilige Geest nog steeds. Als zijn woord wordt verkondigd, dan gaan mensen ook op dit tijdstip te dierzelver uren, staat er in de tekst. Laten we dat ook maar eens betrekken op vandaag. Dan gaan mensen getuigen van hem. Is die geest van God uw lippen ook vanavond opent, dan gaat u spreken. En wat betekent dat spreken? Nou, dat woord houdt iets in van verkondigen. De bazuin aan de lippen zetten en blazen. Wat ga je dan vertellen? Als de broeders dan op huisbezoek komen, wat moet u dan gaan vertellen? Moet u dan uw bekering gaan vertellen? Ach nee. Want dan word je aardig zenuwachtig als de broeders op huisbezoek komen. Dan denk je, dan moet ik dit en dan moet ik dat en dan moet ik dat niet vergeten. Nee, maar dan mag je gewoon eenvoudig gaan spreken van hem. Dat zal toch ook de vraag zijn in de huisbezoeken. Wie is Jezus voor u geworden? En als hij dan u dierbaar is geworden, als je dan met kerst bij de kribbe bent geknield, dan mag je toch spreken van hem, zomaar in alle eenvoud. Ik heb hem hartelijk lief. Nee, je hoeft niet allemaal te gaan vertellen wat je allemaal hebt meegemaakt. Je hoeft niet heel je bevindingen op tafel te leggen. Gemeente, bewaar die maar voor de binnenkamer. Ga die maar tegen de Heer vertellen. Want die weet ook werkelijk hoe het van binnen zit. Maar ga maar spreken zoals Anna dat doet van Jezus. Van die ene naam die is gegeven onder de hemel tot zaligheid. En gemeente, als je daarvan gaat spreken, dan proeft een ander of het echt is. Of het zogezegd opkomt vanuit je hart, of dat het een lesje is wat je hebt geleerd in het hoofd. Getuigen, zo heeft een oude kerkvader een keer gezegd, getuigen desnoods met woorden. Dus u mag in uw leven laten zien wie Christus is. En daar nog een gepast woord bij geven, maar dan wel van hem. Pak je het Hooglied erbij. Ga je zingen van je bruidegom, je liefste. En dan mag je er wel eens iets van vertellen. Misschien straks wel bij de koffie als je de preek nog nabespreekt thuis. Wie de Heere Jezus voor je is. En dat je dat zomaar als u een gezin heeft ontvangen in het gezin mag gaan delen. Wie Christus voor u is geworden. Gemeente, dat maakt indruk. Dat is heel wat anders als dat een vader met een opgeheven vinger of zo in het gezin komt van dit mag niet en dat mag niet. Maar als je gaat vertellen wie de Heere Jezus voor je is. Misschien in wat woorden die je van de Heer hebt gekregen. Maar als je iets mag laten zien als zo'n moeder of als zo'n vader of als een man, een vrouw in het huwelijk zo samen. Wie de Heere voor je is geworden. Dat maakt indruk. Zijn er hier? Die dat doen. Verkondigers van die zeer blijde boodschap. Ik zie dat ook al met kerst gebeuren. Want als dan die boodschap van de engel daar is gekomen bij de herders. Ze hebben het geboortekaartje van de zaligmaker in de handen gedrukt gekregen. U is heden de zaligmaker geboren. Welke is Christus de Heere? Dan komen ze in beweging. Dan gaan ze met haast. En als ze dan bij dat kind in die kribbe hem hebben aangebeden. Dan gaan ze het vertellen. Dan gaan ze spreken van het woord, wat ook daar is geschied. Dan getuigen ze van hun heiland. Dan geven ze als het ware dat geboortekaartje wat ze hebben ontvangen door. En dat doet Anna hier precies hetzelfde. Wat zo'n opa of zo'n oma wel eens kan doen als ze een geboortekaartje hebben. Dat laten ze dan iemand anders zien. Kijk, dat is mijn kleinkind. Nou, zo doet Anna dat met het geboortekaartje. En zo doet alle kinderen van de Heer dat als het goed is met het bericht wat wij ontvangen hebben om dat ook door te geven. Een gemeente die niet doorgeeft, een gemeente die de luiken naar buiten heeft gesloten, een gemeente die niet evangeliserend bezig is, is maar een lauwe gemeente. Maar een gemeente die het hart heeft ook voor de wereld en voor het getuigenis. We hebben toch een boodschap, gemeente. Voor uw buren, voor uw vrienden, op uw werk, wat u deze dag ontvangen hebt van de Heere, om dan misschien iets bij het koffiezetapparaat deze week aan uw collega vandoor te kunnen geven. Dat er misschien wel een moment komt dat je mag spreken van de kerstdagen die je hebt doorgebracht. En dat het niet alleen maar gaat over over al die uiterlijke dingen, maar dat je mag zeggen, maar ik heb Jezus gezien. Ik heb bij het kind geknield. En nou heb ik gehoord van zo'n Anna. En die mocht er ook bij komen staan. En je mag er ook bij komen staan. Dit kind, gekomen in deze wereld om zalig te maken. Dat staat er toch, wat Anna dan hier doet. Zij spreekt tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Ze spreekt over de verlossing. Ja, gemeente Anna, die gaat niet zomaar de straat op bij mensen die nog nooit van hem hebben gehoord. Zij gaat naar degene toe die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot allen. Dus er zijn er nog meer die de verlossing, die de Messias verwachten. En Anna die zoekt ze op. Anna die kent ze. Ik zie ze in gedachten zo gaan. Zo'n huisje binnen. Misschien ook bij zo'n weduwe. En dan gaat ze vertellen wat ze gezien heeft. Hem, dit kind. Ik heb hem mogen aanbidden. En dit kind. Hij is gekomen. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Gemeente, heeft u verlossing nodig van uw zondige hart? Zijn er hier die nog onverzoend in de kerk zitten? Kom erbij staan. Er is een geboren zaligmaker voor u. Zijn naam is Jezus. Zaligmaker, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. O, zie toch hoe gewillig dit kind is. Anna die ging er ook bij staan. Heeft ze zichzelf afgevraagd, mag ik daar nou wel bij staan? Nee toch? Heeft Simeon dat afgevraagd toen hij naar dit kind toe liep? Mag ik dit kind wel in de armen nemen? Nee, met veel vrijmoedigheid nam hij het kind in de armen. En Anna met veel vrijmoedigheid kwam ze erbij staan. Kom er ook maar bij staan. Zijn uw handen besmeurd, zondig? Bied ze hem maar aan. Geloof het. Als u het nog steeds niet heeft geloofd, geloof het toch eens een keer. Het is echt waar wat Jesaja heeft geprofeteerd. Een kind is ons geboren. Misschien kent u die Luther-citaten wel die wekelijks worden toegestuurd. In de voorbereiding voor de kerstdagen kwam er ook zo'n bericht. Een kind is ons geboren. En dan schrijft Luther... Voor ons. Ons geboren. Voor ons gegeven. En je proeft daar die bewogenheid. Geliefde gemeente, het kan voor een ieder. Deze zaligmaker is voor ons geboren. Kom er toch bij staan. Buk toch en buig toch. Deze Jezus wordt u vanavond in de armen gedrukt. We getuigen van hem. Zoals Anna getuigde van dit kind. En zoals Simeon getuigde van dit kind. Hij is een licht tot verlichting van de heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. Dit kind is voor ons geboren. Ja, voor ons, zondaren als we zijn. Mensen die hem niet nodig hebben. Zulken nodigt hij om te komen tot het heil. Dorstigen, waar u dan toch ook naar dorst. Maar komt, o alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Kom er maar bij staan bij dit kind, bij die levensbron. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Wijn en melk. Hij is ons geboren. Zijn naam is wonderlijk. Raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. Halleluja. Amen. Lofzang van Simeon vers 1 en 2. willen wij de Heere danken en bidden. O levende Heere, we danken u hartelijk dat u ook hier onder de bediening van de verzoening heeft laten zien dat u het verlorene zoekt. Dat u dode zondaren wilt redden van het verderf. Dat u tot leven wekt, o Geest. En geeft dat we het vanavond voor het eerst, maar ook opnieuw, hebben mogen ervaren. Toen we erbij kwamen staan. Toen we heerlijkheid hebben gezien in het lieve kind. Onze heiland. Onze zaligmaker. O bruidegom, u die uw bruidskerk zoekt, zaligt. En ook geeft dat we komen tot dat getuigenis. Om te spreken van uw grote daden. Heere, wat was u ook deze avond in ons midden. U was erbij, Heere, op de kansel en daaronder. En geeft dat we hier vandaan zullen gaan de week in met lof. Lof aan u. Dat we nou buiten zijn geplaatst vanavond, als we nou hebben gehoord en gezien dat dat nou ons vreemd is en dat we dat niet kennen. Geef dat we alsnog zullen vluchten en zullen komen om gered te worden, om verzoend te worden. U heeft toch alles al volbracht, Heer Jezus. Geef dan dat uw woord uit zal gaan. Dat niemand van ons verloren zal gaan. Van de jongeren, de kinderen, de ouderen. Ja, tot de alleroudsten toe. Maar ook nog het ongeboren leven. Heere, zegen ons als gehele gemeente. Omdat uw koninkrijk ook hier gebouwd zou mogen worden. Neem ons aan de hand. De werkweek in, de schoolweek voor de kinderen, voor de jeugd. Help op het werk, degene die al aan het werk zijn, misschien stages. Dus ook die jonge mensen nabij en goed, bij het beroepsonderwijs, maar ook degene die studeren. O God, gedenk ook zo in deze komende week, ook in al het werk wat wacht, als wij geroepen worden om dat werk te doen dat op onze schouder is gelegd. Geef ons bekwaamheid om dat ook te kunnen doen. Wees bij degene die niet meer hoeven te werken, die in de avond van het leven terecht zijn gekomen. Heere, wees ook met degene die niet meer kunnen werken. Sterk ook dan, in de moeitevolle omstandigheden die er kunnen zijn. Geef bovenal, Heere, dat wij dat wat wij ontvangen hebben vandaag ook mee mogen nemen. Dat er gelegenheden komen om van uw grote daden ook te spreken. In de wereld. Maar ook bij degene die de verlossing in Israël verwachten. Heere, gedenk ons zo. En mag er ook deze week iets van zichtbaar zijn wat wij vandaag hebben ontvangen. Gaat u met deze wereld in nood en zorg. In Israël. In de Gazastrook. Alle andere terreurdreigingen die daar zijn. Maar ook in Oekraïne. Wees over deze wereld, Heere, waar het natuurgeweld ook raast. Die mensen die bij de puinhopen zitten van het bestaan. Allen die zo in moeitevolle omstandigheden verkeren, of dat nou in oorlogsgebied is, of bij de natuurrampen. Of dat het nou ons in vrijheid is, zoals we nog een dak boven ons hoofd hebben. Dat we nog een heerlijke plaats hebben om te wonen. Geef dat we ook dan u de eer zullen geven. Maar juist ook degene die dat alles moeten missen. Degene die op de vlucht zijn. Die op zee zijn. Die kleine bootjes. O God, bescherm toch. En laat uw koninkrijk ook daar komen, te midden van al die puinhopen. Dat getuigd wordt van dit kind wat gekomen is. Zegen ons land en ons volk. Ons koningshuis. Geef dat ook daar. Ook in dit zojuist begonnen jaar. de liefde van Christus zou mogen komen. Opdat onze koning, onze koningin, onze oud-koningin, de prinsessen en alle anderen die erbij betrokken zijn, u mogen kennen als hun Heere en Heiland. Heere, zegen al het werk wat mag gebeuren van zendingen, van evangelisatie. Mag dat gezegend worden. Mogen er ook hier vanuit de gemeente mensen zijn die bewogen zijn met het verlorene. Wat nog nooit uw naam heeft aangeroepen. En dat daarvan getuigd zou mogen worden, Heere. Maar ook in ons land, waar alle projecten ook zijn. Geef dat uw naam verheerlijkt zou mogen worden. Maar ook de zendingsvelden. Ach, Heere, de velden zijn toch wit om te oogsten. Zendt u ook daar arbeiders uit. Maar doe dat ook hier. Ook bij het seminarie van onze kerk. Maak de mannen en broeders daar bekwaam om de gemeenten in te mogen gaan. Wees met de docenten. Mag ook daar uw zegen worden ervaren, ook in dit jaar weer. Gedenk zo al het werk wat ook daar mag gebeuren. En mag ook daar geleerdheid worden opgedaan vanuit u. O bron van al het leven. Om dat ook zo door te mogen geven. De een in het zendingswerk, de ander op de kansel, weer een ander in het onderwijs of elders. Geef dat al die mannen en broeders ook daar een plaats mogen ontvangen in uw wijngaard. Op de plaats die u ze hebt bereid. Wees ook met degene die wachten. Geen beroep ontvangen. Heren, hoe moet het? Wijs ook hen een weg. Misschien is uw weg anders. Maar bereid ook hen een plaats, Heren. Gedenk ook die studenten die met teleurstellingen te kampen hebben. Moeite hebben om door de studie te komen. En ook daar helpen. En uitzicht geven bij u vandaan. Geef vreugde bij die broeders die de kansen mogen beklimmen. Om uw woord ook te verkondigen. Zegen zo ook onze kerk. In het geheel van de geledingen. De synode. De klasses. De gemeenten. Al het ondersteunende werk in de commissies. Mag het alles maar zijn, Heren, tot eer van uw grote naam. Want ook in onze kerk hebben we er ook een puinhoop van gemaakt, Heren. Wat zijn de zorgen ook in veel gemeenten. Wat zijn de moeite. Losmakingen. Ach, Heren, het is u op het allervolmaakst bekend. Ontferm u toch over onze kerk. Erbarm u onze. O Vader van alle barmhartigheid en verzoen onze zware schuld. Bewijs ons eens genade. Hoor ons. En verhoor ons, o God, uit enkel genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen met elkaar tot slot Psalm 68, het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En wat er verder volgt uit Psalm 68, vers 5. Geliefde gemeente, gaat u heen in vrede. Bewaar het woord wat u deze dag is verkondigd. Draagt met u de zegen van onze God, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.